Goedenavond. Ik wil u graag enkele gedeelten voorlezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het Evangelie naar Matteüs, uit het 5e hoofdstuk, vers 14. Ik lees uit de Telos-vertaling, Matteüs 5, vers 14. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het tweede schriftgedeelte is uit Johannes 17, uit het zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Vers 20. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gezonden, die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. De derde schriftplaats is uit de brief aan de Efeziërs. En wel uit het 3e hoofdstuk. Maar Paulus in vers 9 van Efeze 3 spreekt over het rentmeesterschap van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God die alle dingen geschapen heeft, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. De vierde passage komt uit Filippenzen 2, dat is de voorlaatste schriftlezing. Filippenzen 2, vers 14. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen of te vergeefs gearbeid heb. De laatste schriftplaats is uit 1 Timotheüs 3, vers 15 en 16. 1 Timotheüs 3, vers 15. Waar Paulus schrijft, en maar als ik uitblijf, schrijf ik op dat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Deze hele serie avonden handelt over het spreken van God. En tussen de verschillende onderwerpen is een duidelijke overlap. Als we het hebben over de gemeente, dan heeft dat ook te maken met de Heilige Geest. Dan heeft dat te maken met het profetisch woord, allerlei onderwerpen die wij al hebben overdacht. Pas de volgende keer hebben we een heel ander soort onderwerp, het spreken van God door Israël. Maar dit onderwerp heeft een duidelijke samenhang met vorige onderwerpen. Het is daarbij wel erg belangrijk om precies te onderscheiden waar we het over hebben. Het zou bijvoorbeeld ook een hele nuttige Bijbelstudie kunnen worden als we het zouden hebben over God spreken tot de gemeente. U weet het, we hebben 7 brieven in Openbaring 2 en 3 en elk van die brieven eindigt of eindigt bijna met het woord: wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Maar dat hoort eigenlijk meer bij het onderwerp de Heilige Geest, waar we het eerder over hadden. Dat is het spreken van de Geest tot de gemeente. De gemeente moet luisteren in elke bedeling, in elk tijdvak, in elke generatie naar wat de Heilige Geest tot haar te zeggen heeft en daar gehoor aan geven. Dat wordt door alle 7 gemeenten daar gezegd. Maar vanavond gaat het niet over wat de Geest tot de gemeenten zegt, maar wat God zegt door de gemeente, door middel van de gemeente. Daarbij moet je ook weer in 2 onderscheiden. En eigenlijk in 3. In de eerste plaats, God spreekt door het loutere bestaan van de gemeente. Helemaal even los van haar praktische openbaring, wat de gemeente er door de eeuwen heen in de concrete werkelijkheid van terechtgebracht heeft, het loutere feit dat er zoiets is als de gemeente zegt heel veel over God. God spreekt door het loutere feit alleen al dat hij de gemeente in deze wereld heeft gesticht. Dat is een aspect dat we vooral vinden in Efeze 3, de middelste van onze 5 schriftlezingen. Daar komen we zo wel op terug. Ten tweede kun je ook zeggen, God spreekt door het loutere bestaan van de gemeente, maar dan wel gezien naar haar praktische verantwoordelijkheid. Denk maar aan wat de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 17, onze 2e lezing van vanavond. Waar hij bidt voor de praktische eenheid van de gelovigen. Met de bedoeling, zoals vers 21 zegt, dat door die praktische eenheid de wereld zou gaan geloven. En vers 23 zegt opdat de wereld zou gaan erkennen wie God is. Daar zie je dat niet alleen maar het loutere bestaan van de gemeente, maar ook wat zij er praktisch van terecht brengt, wat zij concreet in de praktijk is, namelijk een eenheid of juist helemaal niet, dat spreekt boekdelen. En daardoor hoort de wereld te worden aangesproken als het goed doet. Als het goed doet, zal de wereld geloven en erkennen wie God is. In de derde plaats is er ook het spreken door middel van de gemeente, door het feit dat de gemeente ook spreekt. Het verschil met het vorige punt is, in het vorige punt ging het om het loutere bestaan van de gemeente. Dat is al zo'n geweldige getuigenis dat er zoiets bestaat als Gods gemeente op aarde. Daar gaat een geweldige sprake van uit. Je kunt dat vergelijken met Psalm 19. Waar de zon en de maan en de sterren ook een sprake doen uitgaan. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Nou, als je goed luistert, dan hoor je de sterren niet praten en je hoort het uitspansel ook niet praten. Maar het loutere feit dat ze er zijn met al de schoonheid en alle volmaaktheid en al de ordelijkheid daarvan, spreekt een duidelijke taal. Het loutere feit dat ze er zijn getuigt van de grootheid van God. En zo is het met de gemeente ook. Maar vervolgens komt die gemeente aan het woord. Zij heeft, zoals dat lied zei, dat vroeger het tune van de EO was, wij hebben een woord voor de wereld. Ik geloof zelfs dat dat de allereerste tune was. Elke 10 jaar wisselen ze die, afhankelijk van de liederen die dan weer populair zijn. Maar dit is een oud Johan de Heerlied. Wij hebben een woord voor de wereld. En ook dat is ontzettend belangrijk. En dat denk ik vooral heeft te maken met wat we aan het eind lazen in 1 Timotheüs 3. De gemeente is de pijler en de grondslag van de waarheid. Maar dan moet de gemeente wel haar mond open doen om te getuigen van de waarheid. Zij heeft, als ik het even wat uitdagend mag zeggen, zij heeft de waarheid in pacht. Als je vandaag op aarde wil weten wat de waarheid van God is, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen tegen de mensen, lees de Bijbel, maar dat doen ze toch niet. Het enige waar ze hopelijk naar luisteren is wat wij erover te vertellen hebben. Wij zijn hun Bijbel. Wij zijn Christus voor hen. In ons moeten zij de Heer Jezus zien. Dat is de gemeente getuigt ook van de waarheid. God spreekt door middel van de gemeente. Door wat ze is en door wat ze zegt. Nou, laten we eens proberen of we vat kunnen krijgen op die drie dingen. En ik behandel de teksten in een wat andere volgorde dan waarin ik ze heb gelezen. En ik wil graag beginnen met Efeze 3. Want dat hoort bij dat eerste punt. Daar staat hier in Efeze 3 in het vers 10... opdat nu aan de overheden en macht in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Je zou natuurlijk oppervlakkig gezien kunnen denken, oh, dat betekent dat de gemeente getuigenis aflegt van die veelvoudige wijsheid van God. Zij spreekt daarover tot de wereld. Zij betuigt in haar getuigenis naar de wereld van die heerlijke wijsheid van God. Nou, zo zou je het kunnen lezen, maar ik denk dat de bedoeling veel eer is. Kijk eens wat God in deze wereld tot stand heeft gebracht. Zijn gemeente, zijn kerk. En dan nu even los van wat zij er praktisch van heeft gemaakt. Er is hier een heel duidelijke parallel met wat ik zei over Psalm 19. De hemelen, de sterren, het uitspansel hoeven helemaal niet te praten om toch te kunnen getuigen. De gemeente hoeft niets te zeggen om toch te kunnen getuigen. En die parallel gaat nog een beetje verder. Er staat hier ook niet voor niets aan het eind van vers 9 geschreven over God die alle dingen geschapen heeft. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier om de eerste schepping en om de tweede schepping. Die eerste schepping, dat is Psalm 19, is een geweldige getuigenis van God. Je vindt dat wel vaker in de Bijbel, in Spreuken 3, in Spreuken 8, verschillende van dat soort getuigenissen over de grootheid van God in de schepping. Psalm 104 enzovoort. Er zijn wel een paar heel belangrijke. En die eerste schepping getuigt van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, lezen we in Romeinen 1. En dan komt die tweede schepping, die nieuwe schepping, en daar is iets bijzonders mee. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Dan is die oude schepping totaal terzijde gesteld. Totaal vervangen door die nieuwe schepping. Maar dat is vandaag de dag nog niet het geval. Vandaag heeft God iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft een stuk, en niet zomaar het eerste en het beste, maar het mooiste deel van die nieuwe schepping geplant midden in die oude schepping. Dat geldt ook voor ons individueel, dat mag ik er best even aan toevoegen. Wij zijn bekleed met een nieuwe mens. Dat lees je ook in Efeze 2 en in Efeze 4. En in de hemel zal die nieuwe mens in ons prachtig zichtbaar worden, maar dat is niet eigenlijk Gods plan. Gods plan is dat die nieuwe mens juist nu zichtbaar wordt, te midden van al die mensen die nog bekleed zijn met de oude mens. God houdt juist van dat contrast. In de hemel is het geen kunst, als ik zo zeggen mag, om met die nieuwe mens bekleed te zijn en die nieuwe mens te laten stralen. Maar God wilde dat juist in deze wereld, die nog vol is van de werkzaamheden van de oude mens, om daar die nieuwe schepping te planten. Om als het ware de bewondering van de wereld te wekken. Natuurlijk komt daar Gods geest aan te pas, want dan moet die wereld dat ook willen erkennen, wat God in die gemeente heeft tot stand gebracht. Dan moeten de ogen van de wereldlingen daar wel voor geopend worden. Maar God zegt als het ware, te midden van die oude schepping, die niet alleen maar oud is omdat die al zo lang bestaat, maar ook oud omdat die in de zonde gevallen is en door de zonde is besmet. In die oude schepping geeft God een voorproefje van de nieuwe schepping. Door die gemeente die hij daarin plant. In de oude schepping zien wij de wijsheid van God. Wij zien dat hij alles met wijsheid gemaakt heeft. Ik noemde net al Spreuken 3. Daar vind je dat prachtig. Daar gaat het over de wijsheid van de mens. De werkelijk godvruchtige mens is de wijze mens. En ter vergelijking wordt daar gesproken over de wijsheid van God. Psalm Spreuken 8 ook. En in beide gevallen gaat het om hoe wijs God alles gemaakt heeft. Als je wil weten hoe wijs God alles gemaakt heeft, kijk naar zijn schepping. Maar hier gaat het als het ware nog een stapje verder. Hier staat de veelkleurige wijsheid van God. Dat is een nog mooiere wijsheid. Als je Gods wijsheid wil zien, kijk naar zijn schepping. Als je nog grotere wijsheid van God wil zien, kijk naar zijn nieuwe schepping. Er staat in Efeze 2 vers 10, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is niet de oude schepping, wij zijn zijn maaksel. Als mensen van nature zijn wij ook Gods maaksel. Wij zijn Gods maaksel, zegt Psalm 103, gedachten dat wij stof zijn, daar gaat het over de eerste schepping. We zijn allemaal gemaakt als stoffelijke, eindige, sterfelijke wezens. Maar hier wordt gesproken van de nieuwe mens. Hij is ook Gods maaksel. Maar in die nieuwe mens, en dus hier heel speciaal in hoofdstuk 3, de gemeente, komt Gods wijsheid nog veel mooier tot uitdrukking. In de hele wereldgeschiedenis. Hoe ver je ook teruggaat en hoe ver je vooruit gaat, heeft God nog nooit zoiets moois gemaakt. Dat is heel belangrijk. Er komt straks een nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar daarin daalt dat nieuwe Jeruzalem neer. En het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het Lam. Zien wij in Openbaring 17, in de laatste hoofdstuk in Openbaring 19 tot en met 21. God, en zij heeft de heerlijkheid van God. Ze straalt met de heerlijkheid van God. En dat is de gemeente. De gemeente is de bruid van het Lam. Er is nog nooit zoiets moois door God gemaakt. En er zal ook nooit iets zijn dat mooier is dan dat. Nogmaals, dat kost ons moeite om dat te geloven. Want wij kijken naar die gemeente met onze ogen en dan zien wij een hoop ongerechtigheid. Ik moet dan vaak denken aan Bileam die geroepen was door koning Balak van Moab om Israël te vloeken. En zo op het oog zou Bileam daar reden genoeg toe hebben. Hij hoefde maar van Israël al zijn falen en al zijn fouten en misstappen op te sommen. Het was niet moeilijk om Israël te vervloeken, want ik zou bijna zeggen dat deden ze zelf al. Maar als hij zijn mond opentrekt, maakt de Heilige Geest bezit van de mond van deze profeet. Die wij een valse profeet noemen. Maar we kennen van deze man geen enkele valse profetie. We kennen alleen maar ware profetieën van hem. Een hele bijzondere profeet. Hij is een valse, want hij deugt niet. Maar de profetieën die we van hem kennen zijn zo waar als ik weet niet wat. De Heilige Geest neemt eenvoudig bezit van zijn mond. En hij leert zien, hij leert kijken naar Israël zoals God ernaar kijkt. Hij schouwt geen onheil in Jacob. Hij ziet geen ongerechtigheid in Israël. Zo kijkt God naar de gemeente. Als de bruid van Christus, heilig en onberispelijk gemaakt door zijn bediening. We hadden een van de vorige keren daar ook over. En eens zal natuurlijk die volle glans van de gemeente zichtbaar worden. Maar nu al spreekt God naar de gemeente. Hij wijst als het ware naar haar en zegt, kijk eens wat voor moois ik gemaakt heb. En daar komt natuurlijk inderdaad meteen de praktische vraag bij, in hoeverre wij de verantwoordelijkheid verstaan om daar ook gestalte aan te geven. Maar je moet die twee dingen wel onderscheiden. God maakt iets fantastisch moois. En dat houdt hij vol, hoe ontrouw de gemeente ook geweest is in de loop van de eeuwen. Maar het tweede punt is, wij moeten ook inderdaad dat praktisch waarmaken. Dan heb ik het niet over ons spreken, dat is het laatste punt. Maar over wat wij praktisch in deze wereld zijn. Nou, neem maar die tekst uit Johannes 17. De Heer Jezus spreekt daar over eenheid. Is de gemeente een eenheid, ja of nee? Ja, ik ben vanavond wel erg aan het nuanceren, maar ook daarvoor geldt weer. Je kunt daar op twee manieren naar kijken. Wij zijn allemaal in dezelfde Heilige Geest gedoopt tot één lichaam. Dat wil zeggen, door de geestesdoop zijn we allemaal leden van het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 vers 13. En dat ene lichaam vertoont een prachtige eenheid en harmonie. Dat is Gods kant van de zaak. En in de loop van de eeuwen is daar best heel wat van zichtbaar geworden. En die eenheid bestaat dus in zekere zin ook. We zijn aan elkaar gevoegd. Als je in dezelfde geest gedoopt bent, als je hetzelfde leven uit God bezit, als je een lid bent van hetzelfde lichaam van Christus, dan is die eenheid er gewoon. Zoals alle leden van een gezin een eenheid vormen, ook al kunnen ze elkaar niet luchten of zien en zijn ze verstrooid over de aarde. Maar als gezin vormen ze een eenheid. Of ze het willen of niet. In die zin kun je zeggen, van God uitgezien is die eenheid er. Maar praktisch gesproken, zegt Efeze 4, vers 3 en 4, daar is een eenheid van de geest die wij hebben na te jagen. En dat is de praktische eenheid. En ik geloof dat in deze eindtijd de Heer Jezus, dat het gebed van de Heer Jezus op een bijzondere wijze vervuld zal worden. Een eenheid van Johannes 17, niet een eenheid door het aaneenvoegen van allerlei kerkelijke denominaties, want dat soort fusies leidt niet tot een echte geestelijke eenheid, alleen maar een organisatorische eenheid voor wat het waard is. Nee, zoals Efeze 4 dat zegt, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot de maat van de wasdom, van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Het is een hele mond vol. En dat is heel bijzonder. Daar gaat het om de eenheid van het geloof. Niet de eenheid van een geloofsbelijdenis. Dat helpt ook al niks. Alle vrijzinnige dominees hebben hem ondertekend. Een heleboel gelovigen willen hem niet ondertekenen omdat ze niet met alles eens zijn. Dus wat helpt nou zo'n credo? Probeer er maar eens één te bedenken waar iedereen het mee eens is. En die ook alleen maar ondertekend wordt door mensen die het ook van harte innerlijk daarmee eens zijn. Dat lukt je niet. Het heeft nog nooit gelukt. Nee, eenheid van geloof is een eenheid in de innerlijke verbondenheid door te leven uit het praktische geloof in de Heer Jezus Christus. En in de geloofsverwachting van God. En in de kennis van de Zoon van God. Niet kennis in de zin van theologische kennis, maar kennis in de zin van de intimiteit, de persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Johannes 17 vers 3. Dat is de eenheid waarover de Heer Jezus spreekt. En ik geloof dat op een heel bijzondere wijze de Heilige Geest vandaag bezig is om gelovigen, om die eenheid zichtbaar te maken. We zien dat ook in ons land steeds meer, dat er een eenheid zichtbaar wordt over kerkelijke grenzen heen. Waarbij allerlei secundaire onderwerpen, hoe interessant en belangrijk op zichzelf ook, niet meer scheiding veroorzaken, hoewel we het er niet eens over worden, maar het speelt niet meer zo'n grote rol. We zijn veel meer gefocust op wat ons bindt en wat we gemeenschappelijk hebben, waar we samen vreugde aan kunnen beleven, in de intimiteit met de ene Heer. En het gevolg daarvan is dat die gemeente een voorwerp van geloof is voor deze wereld. De wereld ziet dat. Het is mooi bij Lazarus. Dan wordt gezegd, zie hoe lief ze elkander hebben. De Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 13, hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn als jullie liefde onder elkaar hebben. Dan heb je zo'n praktisch aspect. De wereld zal onder de indruk komen als zij zien dat gelovigen onder elkaar iets hebben wat wereldlingen in die mate niet hebben. Liefde, verbondenheid, eendracht, harmonie. En de wereld zal moeten geloven als ze dat ziet. En als ze niet geloven, ze zal in elk geval moeten erkennen wie God is. Die twee werkwoorden vind je daar, geloven en erkennen, in vers 21 en 23. Maar ik wil nu met u meegaan naar Matteüs 5. Daar gaat het eigenlijk nog nauwelijks over de gemeente. En toch illustreert dat prachtig wat ik wil zeggen. En het geeft ook een aspect aan dat nog helemaal niet genoemd is. Maar dat ook vandaag in onze tijd bijzondere praktische verwerkelijking krijgt. En dat is dat de Heer Jezus zegt in 5 vers 14 van Matteüs, u bent het licht van de wereld. U weet allemaal dat in het Johannesevangelie de Heer Jezus een paar keer zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar hier zegt hij dat ook van de gelovigen. Jullie zijn het licht van de wereld, dat wil zeggen het licht dat de wereld te zien krijgt, zodat ze niet helemaal in de duisternis verkeert. Jullie zijn die grote lamp die ik in deze wereld plaats. En dan staat daar Paul achter in iets ander beeld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen zijn. In de praktijk zijn er heel veel gemeenten die niet op een berg liggen, maar in een dalletje verscholen. Heel veel gemeenten zijn gericht op knusheid. Op onderling contact, ze zijn ook sterk naar elkaar toegericht. De sociale banden in die gemeente zijn heel sterk en goed en mooi. Maar hoe mooier ze zijn, des te gemakkelijker kan zo'n gemeente vergeten wat haar roeping is. Haar roeping is niet in de eerste plaats om het goed te hebben onder elkaar. Hoe fijn dat ook is en hoe belangrijk dat ook is. Haar roeping is een stad om een berg te zijn. Heel kort geleden heeft James Kennedy daarover een boek geschreven. U weet, hij heeft een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is een gereformeerd gelovige. En hij heeft een boek geschreven over de gemeente, over de kerk als een stad op een berg. En hij neemt het de kerk kwalijk en volkomen terecht dat de kerk vaak zo introvert is. Te veel bezig met zichzelf. Een gemeente die zich onwennig voelt als er vreemde mensen binnenkomen die ze niet kennen. En ze weten daar niet goed raad mee, dat is ongeveer het absolute dieptepunt. Als je zo'n situatie krijgt, dan ben je echt als familie bij elkaar en dan komt een vreemde binnen. Het tegendeel daarvan is een gemeente die helemaal gericht is juist op de vreemden. Die lopen ook weer gevaar, ze worden zo laagdrempelig dat je elke zondag daar een uitermate simplistische boodschap hoort. Want al die mensen die vreemd gekomen zijn, die moeten dat ook allemaal kunnen begrijpen. Je kunt dan ook te veel gericht zijn op de bezoekers. Mensen die daar tot geloof komen, ontvangen daar ook te weinig voedsel. Die zeggen na 3 keer, ja, nou weet ik het wel. Maar wat is er nou nog meer voor mij? Een gemeente moet dus aan beide kanten werken. Ze moeten hun eigen mensen opvoeden in de waarheid van God. Ze moeten stevige kost bieden aan alle groeperingen binnen de gemeente. Maar tegelijkertijd een stad op een berg zijn. Ik herinner me dat we ooit in Wenen waren. Het was een vrij spontane actie. Ik was nog kind in het huis mijner ouders. En wij kwamen ineens op de gedachte, wij zijn een impulsieve familie om naar Wenen te rijden. En wij, dat was een geloofsgemeenschap van dezelfde soort als hier in deze zaal bij elkaar komt. Maar we wisten het adres niet. Maar we dachten, dat kan toch niet moeilijk zijn. We gingen naar het hoofdbureau van politie. En we dachten, als iemand het weet, dan zullen die het wel zijn. Ze hadden er nooit van gehoord. Het was ook een heel klein clubje. Ik ben er later wel geweest, toen ik het huis mijner ouders verlaten had. Het was een heel klein clubje in een achterafstraatje. Ik herinner me dat ik eens een keer daar kwam voor lezingen van een andere gemeenschap. En die man die vertelde mij, in dat Rooms-Katholieke land, daar kennen alle christenen elkaar. Hij zei tegen mij vrij trots, ik ken alle ware gelovigen in Wenen. En toen vroeg ik aan hem, ken je die groep dan ook? En hij keek me stom verbaasd aan. Daar was dus toch een groep die aan zijn aandacht en kennis was ontsnapt. En ik schaamde me ter plekke eigenlijk bijzonder. Die gemeente deed dat niet expres, maar ze waren er toch meesterlijk in geslaagd om totaal niet op te vallen. Dat is wat ik bedoel met een gemeente in een klein dalletje verscholen. Ze hadden het heel knus met elkaar. Ik ken ze, althans in die tijd heb ik ze leren kennen. Ze hadden het heel goed met elkaar, maar ze waren totaal onopvallend. Dat is geen stad op een berg. Een stad op een berg, daar staat, je kan niet verborgen blijven. Je kunt er niet omheen. Je wandelt door de dalen en over de heuvels. Maar het kan niet zo zijn dat je die stad over het hoofd ziet. Op mijn wandeltochten door Spanje op weg naar Santiago heb ik meermalen in zulke stadjes gelogeerd. En onderweg zag je ze altijd. Dat waren echt stadjes die op een berg lagen. En uit de verte al gezien konden worden. Prachtig. En je moest dan ook een heel eind klimmen om in zo'n stadje te kunnen overnachten. Dat is een stad op een berg. En dat is wat God wilde. Hij wilde door die gemeente namelijk spreken tot de wereld. Dat is ons onderwerp. Hij wilde de wereld dat vertellen. Niet alleen maar dat individuele gelovigen de boodschap van het evangelie zouden verbreiden. Dat ook. Dat is ook goed. Dat moet ook gebeuren. Maar hij zegt, kijk eens wat ik voor moois gemaakt heb. Kom en voeg je bij de club. Dit is zo mooi, daar wil je deel van uitmaken. Dat is niet een aspect van het evangelie dat je vaak hoort. Maar het hoort er wel bij. Het is niet alleen maar een individuele zaak alsof het gaat om jouw verhouding tot de Heere God. En jouw persoonlijke verlossing. Nee, God heeft iets heel moois gemaakt en dat is de gemeente van God op aarde. Geen enkele gemeente in Utrecht is de gemeente van God op aarde. Alleen allemaal samen met alle gelovigen in Utrecht zijn we samen de ene gemeenschap van gelovigen in deze stad. Dat is Gods gemeente hier. En ze is verdeeld over vele gebouwen. Dat is ook helemaal niet erg, want er is geen gebouw dat al die gelovigen zou kunnen bevatten. Dan moesten we elke zondag in Galgenwaard bij elkaar komen. Maar daar hebben ze zondag, geloof ik, andere activiteiten. Dus dat kan helemaal niet. Dus er is geen gebouw groot genoeg. Dat is ook helemaal niet nodig. In Jeruzalem kwamen ze ook in alle huizen bij elkaar. Als we samen maar een beeld van eenheid konden afgeven naar de wereld. En vooral als we maar voor deze wereld relevant waren, als we er maar toe deden. Als ze in de omgeving ook allemaal maar weten wat dat voor mensen zijn die hier bij elkaar komen, of in wat voor gebouw dan ook. Als ze maar weten wie we zijn, en ze hoeven het niet allemaal aan te nemen, dat zal ons niet lukken, maar ze moeten minstens weten wat ze aan ons hebben. We moeten een stad zijn die niet verborgen is. Niet in een achteraf straatje. Soms is dat onvermijdelijk als je naar woonruimte zoekt voor je gemeente. Maar het moest eigenlijk een plek zijn waar je gewoon niet omheen kunt. Dat is de reden waarom vroegere christenen hoge kerktorens hebben gebouwd. Ze wilden dat je uit de verte al kon zien waar ze zijn en waar ze zaten. En opvallende bouwwerken. De eerste gemeente kwam zo niet bij elkaar, dat kon ook nog niet in de vervolgingen. Maar de kerk zorgde dat ze zichtbaar was. Door opvallende bouwwerk midden in de stad met een hoge toren, wat je heel uit de verte al kon zien. Daar is de gemeente van God. Althans, dat is het gebouw waar ze samenkomen. Het is maar een heel simpele vergelijking om dit vers als het ware heel letterlijk te nemen. Een stad op een berg, een licht voor de wereld. En James Kennedy in dat boek geeft dat prachtig aan, maar ook heel ernstig aan. De kerk is vandaag de dag in de samenleving nauwelijks relevant. Je hebt in de samenleving die kerk als het ware niet meer nodig. Vroeger zou dat ondenkbaar zijn om besluiten te nemen en dingen te doen in dit land buiten de kerken om. Toen waren de kerken een factor van betekenis. Daar kon je niet aan voorbij. Geen enkele regering kon eraan voorbij. Als we niet uitkijken, zijn we straks helemaal geen factor van betekenis meer. Zijn we vanzelf weggedrukt in dat kleine dalletje waar wij een verscholen bestaan leiden. Dat was nooit de bedoeling van de Heer Jezus. Elke gemeente moet zich afvragen, hoe kunnen wij relevant zijn voor onze omgeving? Ik zal u vertellen wat mijn ideaal is. Ik heb dat ook maar één keer op aarde meegemaakt, dus het is niet zo makkelijk om het te verwerkelijken. Een gemeente, mijn ideale gemeente is het gebouw wat niet alleen maar zondags één of twee keer een paar uur geopend is, maar wat dag en nacht geopend is. Probeer dat even letterlijk voor te stellen. Dus niet alleen maar elke dag. Er zijn een heleboel kerken in Nederland gelukkig die elke dag open zijn. Dan bedoel ik niet een Romeinse kerk waar je naar binnen kan gaan en waar verder niemand is om te spreken. Nee, een kerk waar je elke dag met je problemen terechtkomt en met je vragen. Waar drugsverslaafden terecht kunnen en alcoholverslaafden. Waar iemand is om je op te vangen en met je te spreken. De kerk als een schuilplaats. En helemaal mooi is als dat niet alleen overdag is, maar ook 's nachts. Ik ben ooit in zo'n kerk geweest die 7 dagen, 24 uur per dag open was. En waar altijd wat te doen was en waar altijd mensen klaar stonden om mensen op te vangen. Je kunt je niet een stad voorstellen, een gemeente voorstellen die duidelijk een stad op een berg is. Zij is relevant, zij is betekenisvol, zij is er voor de mensen. En ze is er altijd voor de mensen. En ons gevaar is dat we er vooral voor elkaar zijn. En dat is ook belangrijk, zei ik al. Dat mag niet weggepoetst worden, want dan laten we elkaar in de kou staan. Maar dat andere is geweldig belangrijk, dat we er zijn ook voor de mensen. En dat doet me ook denken, daarom heb ik dat ook gelezen, aan Filippenzen 2. En nu gaat het heel nadrukkelijk over de gemeente. En het is Paulus die dat nog eens zo zegt met beeldspraak die daar heel veel op lijkt. Want hij zegt, jullie moeten onberispelijk en rein zijn, Filippenzen 2 vers 15. Onbesproken kinderen van God. Nou, de wereldlingen weten vaak helemaal niet dat wij kinderen van God zijn. Maar je moet zo relevant zijn in de wereld dat je constant eraan moet denken dat de mensen toch hopelijk geen kwaad van ons kunnen spreken, omdat ze weten dat wij christenen zijn. Als ze dat niet weten, maakt het ook niet veel uit wat ze van ons vinden. Maar als ze moeten weten dat we christenen zijn, dat geldt ook voor uw buren. Want dat geeft u een voortdurende aandrang om onbesproken te zijn. Het is interessant dat van bij de oudsten staat dat geschreven in 1 Timotheus 3 en in Titus 1. En dan vind je opsomming eisen die aan de oudsten worden gesteld. Als je een oudste aanstelt, dan moet hij een goed getuigenis hebben in de wereld. Maar hoeveel kerken en gemeenten zouden er in Nederland zijn die bij wijze van spreken overal aanbellen in de straat waar zo'n potentiële oudste woont, zo'n kandidaat oudste, om overal bij de mensen aan te kloppen en te vragen, vertel eens, wat is uw indruk van die man? Weet u dat het een christen is? Oh ja, En als hij het is, wat voor indruk hebt u van? Hoe is het met zijn gedrag, zijn levensstijl? Wat straalt die man uit? Onbesproken kinderen in de wereld. Onbesproken mensen. Mensen die een goed getuigenis hebben, staat er van de kant van de wereld dingen om ons heen. En dat heeft helemaal te maken met het relevant zijn voor de wereld om ons heen. Dan moeten ze op zijn minst weten wie we zijn. En moeten ze op zijn minst ook een goed getuigenis van ons kunnen geven. En dat is hier ook onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. Er staat zo mooi bij, in vers 14, doet alles zonder mopperen en tegenspreken. Nou, ik zal u vertellen, in het algemeen weten de buren vlotter dat u een mopperaar bent, of ik, dan de mensen in de gemeente. Want zondags komen we in ons nette pak, althans zoals vroeger. En dan laten we ons van onze zondagse kant zien. Of je een mopperaar bent, dat merk je niet zo gauw in de samenkomsten van de gelovigen. De kans dat uw buren weten dat u een mopperaar bent, of ik, is helaas veel groter. Vooral zomers, als je kunt horen wat er in de andere tuinen gebeurt. Dat is een van de redenen waarom Paulus zegt, doet alles zonder mopperen en tegenspreek. Laten de mensen goed getuigenis van u hebben. Hey, je zou zoveel teksten hiervan kunnen lezen. Ik heb deze 5 op mijn hart gekregen. Maar als je op 2 hoofdstukken verder kijkt, Filippenzen 4, daar zegt de NBG-vertaling, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, wat is er nou geweldig aan dat je in je omgeving als een vriendelijk mens bekend staat. Een vriendelijk mens zijn. Anderen zeggen, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Maar ja, om nou alle deuren af te gaan en te zeggen, ik ben erg bescheiden, dat wou ik even laten weten. Dat is dus ook weer niet de bedoeling van de tekst. Maar uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Eigenlijk betekent dat woord, is een beetje lastig vertalen, iemand die niet op zijn rechter staat. Iemand die niet met zijn buurman ruzie maakt over die boom en dreigt met recht en rechter en rechtszaken. Echt zo iemand die altijd bezig is op te komen voor zichzelf. Dat heeft allemaal met dat woord te maken. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Uw bescheidenheid, uw ingetogenheid, uw gematigdheid, al die klanken zitten daar een beetje in. Nou, hier staat het dan zo. U schijnt als een licht in de wereld. U vertoont het woord van het leven. Dat is zo mooi. Dit is het Godswoord, is dit. Dit is God spreken. En God spreekt door ons heen. En hoe doet hij dat? Doordat wij praten? Dat kan. Maar u weet, al een Chinees spreekwoord zegt, 1 plaatje, 1 illustratie doet meer dan 1000 woorden. Dat is zelfs naar je eigen kinderen zo. Wie je bent, spreekt veel meer dan alles wat je tegen je kinderen zegt. Je kunt ze nog zulke mooie dingen voorhouden, maar ze zullen in eerste plaats geïnspireerd worden. Daar is veel onderzoek naar gedaan om dat aan te tonen. Ze zullen in eerste plaats geïnspireerd worden door uw voorbeeld. Ze kijken ongemerkt en onbewust naar uw gedrag. Of u leeft wat u zegt. En als ze zien dat u zelf niet leeft wat u zegt, zullen ze uw woorden zonder meer naast zich neerleggen. En dat is hier ook zo. Het gaat niet om wat voor woorden wij spreken, wij vertonen het woord des levens. Het is Gods woord, God spreekt en hij spreekt door ons heen zonder dat wij zelf hoeven te spreken. Het feit dat wij zulke mensen zijn, vriendelijke mensen, bescheiden mensen, mensen in wie iets van de glans van het goddelijke straalt en niet mensen die net zo zijn als de wereldlingen om ons heen. Ik zeg wel eens tegen jonge dames, als je je vriend beter wil leren kennen en je afvraagt of je het leven met hem door wil gaan, ga in elk geval een uur met hem rijden, vooral op de snelweg, en kijk hoe hij zich daar gedraagt. Dan leer je soms meer over het karakter van deze jonge man dan anders in 14 dagen praten met hem. Kijk eens hoe hij is tussen de mensen. Observeer hem. Hoe hij zich daar gedraagt. Nou, dat soort adviezen kon Paulus nog niet geven, maar het is een heel mooi voorbeeld vandaag uit het alledaagse leven. Filippenzen 2, vertonen van het woord des levens. Is het dan nooit zo dat wij spreken? Ja, wij spreken ook. Wij doen onze mond open. Maar, luister, er zijn een heleboel teksten die je hier zou kunnen lezen over ons getuigenis. Maar we willen het vanavond niet hebben over het individuele getuigenis van individuele gelovigen. Maar over het getuigenis van de gemeente. Dat is niet hetzelfde. U weet wel, de gemeente is niet de optelsom van alle individuele gelovigen. Het is meer dan dat. En daarom heb ik 1 Timotheüs 3 gelezen. En niet talloze teksten die spreken over ons getuigenis. God spreekt, dan had de titel moeten luiden, God spreekt door de individuele gelovigen. Maar wat betekent dat spreken van God door de gemeente? In 1 Timotheüs 3 hebben we daarover gelezen. En het antwoord luidt, zit hem in die uitdrukking. De gemeente is, zoals het hier staat in 3 vers 15 aan het eind, de pijler of pilaar en grondslag, dat is het fundament van de waarheid. Dat is heel bijzonder. Er is hier op aarde, ik gaf het straks in het begin al even aan, er is hier op aarde geen andere manier om de waarheid te leren kennen dan door de gemeente. Een oude kerkvader heeft ooit gezegd, en iedereen die Rooms-Katholiek is opgevoed, die weet dat, buiten de kerk geen zaligheid. Extra ecclesiam nulla salus, zoals de oude Latijnse kerkvaders dat zeiden. Zij bedoelden daar natuurlijk de Rooms-Katholieke kerk mee, maar ten diepste zit daar een zekere waarheid in. Als je tot het heil komt, word je immers een lid van het lichaam van Christus. Je kunt niet een heilsweg gaan buiten de gemeente om. Zo van, ik wil niet lid worden van het lichaam van Christus, maar ik wil wel het heil deelachtig worden. Ja, dat gaat in deze bedeling niet. In het Oude Testament lag dat wat anders, hangt er een beetje af hoe je de kerk definieert, maar ik geloof dat de kerk van het Nieuwe Testament is, sinds Handelingen 2 bestaat. Je kunt niet tot het heil komen buiten de gemeente om. In die zin was het waar. De Rooms-Katholieke kerk heeft er vaak heel wat anders mee bedoeld. Alleen via de sacramenten, door Rooms-Katholieke priesters uitgedeeld, kun je het heil deelachtig worden. Maar ik vat het nou even anders op. En ik zou het nu ook zo willen toepassen. Niet alleen buiten de kerk geen heil, er is geen mogelijkheid om deel te krijgen aan het heil zonder deel te krijgen aan de kerk. Maar op diezelfde manier zeg ik ook, buiten de kerk geen waarheid. Nulla veritas, geen waarheid. Nu zou je kunnen zeggen, en ik gaf dat in het begin al even aan, hoezo, de kerk is toch niet de waarheid? De Bijbel is de waarheid, uw woord is de waarheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. En hij zegt van zichzelf in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat moet je er nou mee aan dat de gemeente de pijler en de grondslag of het fundament van de waarheid is? Nou, het antwoord is heel simpel en ik zei het in het begin al. De mensen in deze wereld lezen de Bijbel niet. De mensen in deze wereld kennen de Heer Jezus niet, want als je de Bijbel niet leest, kun je ook de Heer Jezus niet leren kennen. Het enige wat ze kennen, dat zijn wij. Wij zijn hun enige kans om zo te zeggen, menselijk gesproken, om de waarheid van God te leren kennen. En die waarheid stralen we uit door wat we zijn, daar hebben we het nu genoeg over gehad, en vervolgens ook door wat wij zeggen. Ze is een pilaar, dat wil zeggen, ze steekt die waarheid hoog in de lucht. Zoals een groot monument, dat van Lord Nelson op Trafalgar Square in Londen, dat is zo'n hoog ding, dat zie je al uit de verte als je door die straatjes naar dat plein komt lopen. Dat is zo'n geweldig hoog monument. En zo is de gemeente ook. Zij houdt die waarheid heel hoog. Uit de verte kun je het al zien. Als je op zoek bent naar de waarheid, zeg je, hé, daar is ze. Op een hoge pilaar, wat zou dat zijn? En je komt dichterbij en wat is het? De gemeente. Niet enige denominatie. Er is, dat is misschien schokkend voor sommigen van u, er is geen enkele denominatie, geen enkel kerkgenootschap, geen enkele gemeente die de waarheid in pacht heeft. Daarom is het zo goed ook om naar elkaar te luisteren. Het merkwaardige dat we dat nu pas beginnen door te krijgen. Vroeger was het zo, wij hebben de waarheid, dus die anderen deugen niet. En aangezien alle 40.000 denominaties dat dachten, kreeg je nogal vervelende verhoudingen. Het zijn 40.000 denominaties. In 1800 waren er maar 500. Dat was nog een beetje veel. In 1800, dat is twee eeuwen geleden, en nu 40.000. En het aantal neemt nog steeds toe. En Louis Palau, de grote Zuid-Amerikaanse evangelist, heeft eens gezegd, spottend op een grote jeugdrally, er zijn 40.000 denominaties. Wat een ongelooflijk voorrecht dat jij dan toevallig in de enige ware bent geboren. En dat zijn er natuurlijk spottend. Want er is niet zoiets als een enig ware. En daarom zei ik al, daarom is het zo bijzonder om naar elkaar te luisteren. Want het bijzondere is, al die verschillen, niet allemaal. Er zijn er die echte ver naast zitten. Dus ik stel ze niet allemaal gelijk, daar gaat het niet om. Bij de ene is meer van de waarheid bewaard gebleven volgens mij dan bij de andere. Maar globaal gesproken kun je zeggen, er is ontzettend veel dat we van elkaar kunnen leren. Ik heb dat ook in mijn hele leven gedaan. Heel veel boeken lezen, ook uit andere kringen. En dan elke keer daardoor laten verlichten en inspireren. Niet dat je het er altijd mee eens bent, maar in ieder geval stimuleert het je eigen denken over dingen. Veel meer dan wat je van je eigen vrienden zou leren. Je leert meer van je vijanden dan van je vrienden. Of om het zachter te zetten, je leert meer van je tegenstanders dan van je medestanders. Want die medestanders zeggen allemaal hetzelfde wat jij zegt. Die tegenstanders zeggen dingen heel anders. En daar ben je het soms niet mee eens. En soms zeg je, verdraaid, zo kun je er ook naar kijken. Dat is boeiend. Of hij zegt het heel vreemd, zo kan ik het niet mee eens zijn. Maar hij inspireert mij wel om nog eens over mijn eigen visie na te denken. In de Talmud wordt een citaat gegeven van een of andere rabbi die zegt, wie is wijs? Vraagteken. En het antwoord dat hij geeft is dit. Hij die bereid is van alle mensen te leren. Dus het betekent zelfs van niet-christenen. Maar laten we het nou niet te ingewikkeld maken. Wie bereid is van alle mede-christenen te leren. Want niet een of andere denominatie heeft de waarheid in pacht. De kerk, de gemeente heeft de waarheid in pacht. De gemeente als geheel is de pijler en grondslag, het fundament, de draagster van de waarheid. Als een fakkel, als een Olympisch vuur draagt zij die waarheid door de wereld. Zoals dat Olympisch vuur van stad tot stad gaat over de hele wereld en tenslotte komt waar het wezen moet. Zo draagt de kerk de fakkel van de waarheid. En dat betekent in de praktijk, al die verschillende geloofsgemeenschappen hebben allemaal hun kleine bijdrage aan dat licht dat we samen vormen. Want voor sommige waarheden moet je zijn bij die en die geloofsgemeenschappen, die zijn daarin gespecialiseerd. Ik zeg het nou wat gechargeerd. En voor andere aspecten van de waarheid moet je zijn bij anderen. Die eerste groepen hebben die helemaal verwaarloosd. Die waren zo gefixeerd op die ene waarheid, maar die hebben ze ook heel goed doordacht. Daar kun je veel van leren. Maar dat hebben ze gedaan met verwaarlozing van een heleboel andere aspecten. Ik zou in verleiding kunnen komen om allerlei voorbeelden te noemen, maar dat zullen we maar even laten zitten. Want dan moet je ook concrete geloofsgemeenschappen gaan noemen. Maar het belangrijke is, we kunnen ontzettend veel van elkaar leren, want we zijn allemaal geneigd tot eenzijdigheid. Eenzijdigheid. En samen zijn we de fakkel van de waarheid. Daarom spreekt God ook door al die geloofsgemeenschappen. Ook door die geloofsgemeenschappen waar wij misschien heel veel aanmerkingen op hebben. Maar ze hebben historisch vaak een ontzettend belangrijke rol gespeeld om het evangelie te vestigen op plaatsen waar wij niet geweest zijn. Maar zij wel. Zij hebben daar hun stukje van de waarheid mogen heen brengen. En daar zijn gemeenten ontstaan, daar zijn mensen tot geloof gekomen. Die behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat door geloofsgemeenschappen waar wij misschien niet zo uitgesproken happy mee zijn. Maar wij hebben weer andere eenzijdigheden, elk van ons. Andere eenzijdigheden, doordat we elk gefocust zijn op bepaalde aspecten en daarbij anderen hebben verwaarloosd. En samen zijn we de fakkel, de pilaren van de waarheid. En weet je wat zo mooi is? En daarmee ronden we af, maar dat is zo prachtig hier. Dat Paulus dan pal daarachteraan zegt, en ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Weet u, waarheid is hier niet een theologische leer. De waarheid als een systeem van geloofstellingen. Dat is nou typisch westers, intellectualistisch. Wij hebben die waarheid in keurige, kloeke stellingen gefundeerd. En die stellingen moet je aannemen. Nee. Het is, zoals je dat begint in het begin van de Titusbrief vindt, het is de waarheid die naar de godsvrucht is. In overeenstemming met de godsvrucht is. De waarheid wordt niet het best vertolkt door de slimste christenen, maar door de vroomste christenen. Dat vind ik zo'n mooie zin, die moet u onthouden. Ik heb hem net bedacht. Het zit hem niet in de theologen. Theologen doen een heel nuttig werk, tenminste dat hoop ik wel, want ik ben er zelf ook een. Maar het belangrijkste is, hier staat, zoals je in Titus 1 dat vindt, het is de waarheid die in overeenstemming is met de godsvrucht. In Titus 1 vers 1 aan het einde van dat vers. De waarheid komt tot uitdrukking in de eerste plaats in vrome mensen, godvruchtige mensen, godvrezende mensen. Want de waarheid is nogmaals niet een systeem van leerstellingen. Dat kan zo droog en dor worden als gort. Dat noemen we dode orthodoxie. Rechtzinnigheid zonder leven. Hier gaat het om waarheid die wel degelijk zich ook in de leer verdiept, Maar het is de waarheid zoals die in een persoon is. De waarheid is de persoon van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de waarheid. En hier is de waarheid in overeenstemming met de Godsvrucht. En wat is het geheim van de Godsvrucht? Christus. Groot is de verborgenheid van de Godsvrucht, zegt vers 16. Dubbele punt. En wat komt er dan? Een beschrijving van de Heer Jezus. Daar zou u eens voor uzelf over moeten doordenken. De gemeente is de pijler van de waarheid. Wat is dat voor waarheid? De waarheid zoals die beleefd wordt en tot uitdrukking komt in een godvruchtig leven. Wat is de ware godsvrucht? Die heeft een naam. Dat is de persoon van Christus. Dit is zo bijzonder. Dit is zo'n ander idee dan over geloof en waarheid dan ons aangeboren westerse intellectualisme. De waarheid is een persoon. Christus, hij die geopenbaard is in het vlees. Hij was de eeuwige zoon van de Vader. Die in de volheid van de tijd bloed en vlees heeft aangenomen. Het woord is vlees geworden. Gerechtvaardigd in de geest. Dat wil zeggen, zijn gerechtigheid werd door de Heilige Geest zichtbaar gemaakt voor iedereen. Zelfs zijn vijanden moesten getuigen, ik vind geen schuld in deze mens. Als er ooit een mens heeft geleefd op aarde, naar Gods gedachte, dan was hij dat. Hij is gezien door de engelen. Engelen kunnen God ook niet zien. Ze staan voor het aangezicht van God, maar zij kunnen ook de volle heerlijkheid van God niet aanschouwen. Want engelen zijn ook maar schepselen. Zoals ik het ooit in mijn jeugd iemand hoorde zeggen, de engelen hebben God pas voor het eerst gezien toen God mens geworden was, dat als een baby in de kribbe van Bethlehem lag. Dat vond ik zo'n diepe uitspraak. Ze hebben God pas voor het eerst gezien toen God mens geworden was. Toen hij geopenbaard was in het vlees. En toen hij hier op aarde als mens rondwandelde, gadegeslagen door de engelen. De engelen die het ere zijn God zongen in het veld van Efrata. De engelen die hem ondersteunen in Gethsemane. Zij hebben hem gadegeslagen van begin tot het einde. Deze Christus is het die gepredikt is onder de volkeren. En die in de wereld ook geloofd is. Miljoenen mensen hebben in hem hun geloof gevestigd. Hebben hem aangenomen in geloof. En tenslotte is hij opgenomen in heerlijkheid waar hij nu is. Ziet u, het draait allemaal om de Heer Jezus. Zes dingen die hier over de Heer Jezus verteld worden. Dat is de ware Godsvrucht. En dat is ook de waarheid. En dat is de waarheid die God ook vandaag nog steeds verkondigt door zijn gemeente heen. Dat is wat hij spreekt door de gemeente. En ten diepste is het heel simpel. Het is Christus. God zegene zijn woord.